onze broeder uit Amerika, Paul Washer, uitnodigen. Samen met de tolk, dominee Oscar Lohuis uit Emmeloord. En ik wil ook echt jullie allemaal oproepen om te bidden ook voor broeder Oscar Lohuis, ook bij het vertalen. Dat is een geweldige zware taak. En ik hoop dat we ook hem in onze voorbeden zullen meenemen. Het is heel inspannend om achter elkaar te vertalen. En dat is ook een gebedspunt wat we met z'n allen mogen meenemen. En ik vind het fijn dat ook Oscar heel door deze tournee met ons mee wil gaan om Paul te vertalen. Goed.
It is a great privilege for me to be here with you this evening.
Het is een groot voorrecht voor mij om vanavond in jullie midden te zijn.
And I know that there are great expectations.
En ik weet dat er veel verwachting is.
But I hope and pray that there are great expectations about what the Lord can do.
Maar ik hoop en het is mijn gebed dat er veel verwachting is van wat de Heere in ons midden kan doen.
If you have some expectation that the Lord may move because I am here, you are wrong.
Als u misschien enige verwachting hebt dat de Heere in ons midden iets zal doen omdat ik hier ben, dan zit u ernaast.
There is no such thing as a great man of God.
Er bestaat niet zoiets als een grote man Gods.
There are only weak, tiny, pitiful men of a great and a merciful God.
Er zijn alleen maar zwakke en kwetsbare, kleine mannen die bij een grote God horen.
Every time I preach, I realize something of my weakness.
Elke keer als ik preek, dan ben ik mij bewust van mijn eigen zwakheid.
My weaknesses are before me as I preach.
En mijn zwakheden staan mij voor ogen terwijl ik preek.
And I realize that I will be preaching to some people who are more mature than I am and definitely more holy than I am.
En ik besef vanavond dat ik preek tot een groep mensen waaronder er zijn die meer volwassen zijn dan ik en heiliger zijn dan ik.
Men are nothing.
De mens is niets.
And men can do nothing.
En de mens kan ook niets.
Our only hope in this place is that God be merciful to us.
En onze enige hoop hier op deze plek is dat de Heere God ons genadig zal zijn.
Let all flesh be humbled before him.
En dat alle vlees verootmoedigd en vernederd zal zijn voor hem.
And let Christ and Christ alone be exalted.
En dat Christus en Christus alleen verheerlijkt zal worden.
We have met here to speak about the holiness of God.
We zijn hier samengekomen om na te denken over de heiligheid van God.
But how can we even speak about such a thing?
Maar hoe is het eigenlijk mogelijk om daar überhaupt over te praten?
If the great seraphim that surround the throne of God were to appear here now.
Als de engelen, de serafims die bij de troon van de Heere God zijn, als die hier nu zouden verschijnen.
Even though they are possibly the greatest creatures ever created.
Terwijl dat waarschijnlijk de allergrootste en heerlijkste wezens zijn die ooit zijn geschapen.
And even though they stand in the presence of God.
En zelfs nu deze staan in de tegenwoordigheid van God.
Even with their great intellect, they would not be able to explain to us the holiness of God.
Zelfs met hun intelligentie zouden ze niet in staat zijn om ons de heiligheid van God te kunnen uitleggen.
It goes beyond human comprehension.
Het gaat het menselijke verstand te boven.
And it goes beyond both the language of angels and men.
En het gaat zelfs de taal van engelen en van mensen te boven.
Where do we start?
Waar zullen we beginnen?
I want us to go to Isaiah chapter 6.
Ik wil met jullie lezen Jesaja hoofdstuk 6.
We're going to briefly look into the throne room of God.
We zullen een blik werpen op de troon van de Heere onze God.
Romans 6, verse 1 through verse 7.
Isaiah 6.
Isaiah 6.
Ja, Jesaja hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 7. You want me to read?
Yes.
Jesaja hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 7. De roeping van Jesaja. In het jaar toen de koning Uzia stierf, Zo zag ik de Heere zittende op een hoge en verheven troon en zijn zomen vervullende de tempel. De serafs stonden boven hem. Een iegelijk had 6 vleugelen. Met 2 bedekte ieder zijn aangezicht. En met 2 bedekte hij zijn voeten. En met 2 vloog hij. En de een riep de ander en zeide: Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Zodat de posten der dorpels zich bewogen. En de stem des roependen. Van de stem des roependen, en het huis werd vervuld met rook. En toen zeide ik: Wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben. Ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is, want mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen, gezien. Maar een van de serafs vloog tot mij en had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met de tang van het altaar genomen had. En hij roerde mijn mond daarmede aan en zeide: Zie, deze heeft uw lippen aangeroerd. Alzo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend. Tot zover.
Let's go to the Lord in prayer.
Laat ons tot de Heere gaan in gebed.
Father, I come before you in the name of your Son. And I pray, dear God, that you would have mercy on your people. That you would teach us something of your holiness. And that we would respond in kind. That we would recognize that there is none holy like the Lord. None so worthy of everything that we are. That we would bow in joyful worship and joyful submission, that we would give our lives for the sake of your person, for the sake of your gospel, that our constant heartbeat would be, Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, because you are worthy. And O God, that everything in our lives might be controlled by this one truth: you are supreme, you are above all things. There is no one holy like the Lord. That we would be moved in our Christian life with passion for God. That our Christianity would not be just a morality or the right thing to do, but that we would be driven by what you have done for us in Christ. That we would be driven by who you are, the glory and the beauty of your person. That we would be consumed with God and walk before you in a manner worthy of our calling. That, O God, you would become so great in our vision that it would eclipse absolutely everything else in our lives. And that we would be so heavenly minded that we would be earthly good. Lord, I pray especially for the young people here who are always struggling to do the right thing. I pray that they would see that their Christianity is more than doing the right thing. It is more than morality. It is walking in a way that is pleasing to you. Because you have loved us first and caused us to love you. That we would do everything we do for you. Because if we do it for any other reason, it is idolatry. Oh God, take a hold of us here and teach us. Give us wisdom, illumine our minds. In Jesus' name, amen.
Amen.
Now let's look at our text.
Laten we kijken naar de tekst.
I have a workbook study on these 7 verses, but it would last us about 8 days to go through it. So we're just going to have to take a few portions of truths from this scripture.
Nou, ik heb een hele Bijbelstudie hierover geschreven, maar daar zouden we 8 dagen mee bezig zijn. Dus we gaan slechts een aantal aspecten van deze tekst behandelen vanavond.
Says first of all, in the year that King Uzziah died, or in the year of King Uzziah's death.
Het begint met dat in het jaar dat koning Uzzia stierf.
What was happening at this moment in history?
Wat gebeurde er op dat moment in de geschiedenis?
The world was coming unglued.
De wereld viel als het ware uit elkaar.
There was controversy everywhere.
Er was tegenstrijdigheid en verschil van mening overal.
The good King Uzziah had died.
Koning Uzzia, de goede koning Uzzia, die was gestorven.
Israel seemed to be coming apart at the seams.
En het leek wel alsof Israël uit elkaar begon te vallen.
Other nations were being exalted.
En andere volkeren daaromheen die groeiden in macht.
There were controversial and evil times.
Het waren tijden vol van conflict en van kwaad.
There was no hope and no stability in anything.
Er was weinig hoop en weinig stabiliteit.
But in this time, what happens to Isaiah?
En wat gebeurt er dan in deze tijd met Jesaja?
He sees the Lord.
Hij ziet de Heere.
High and lifted up upon his throne.
Hoog verheven en gezeten op zijn troon.
And that fixed everything.
En daarmee werd alles hersteld.
The greatest need that you may have here this evening is to see the Lord high and lifted up upon a throne.
De grootste behoefte die u vanavond hebt is om de Heere te zien hoog verheven op zijn troon.
To see him as he is.
Om hem te zien zoals hij is.
Because the more you know of him, the more your life will be radically altered.
Want hoe meer je kent van hem en hoe meer je ziet van hem, hoe meer je leven werkelijk veranderd zal zijn.
Much of Christianity is nothing more than rules and regulations today.
Er is heel veel christendom dat eigenlijk uit niet zoveel meer bestaat dan allerlei regels en bepalingen.
And when you want to learn how to serve the Lord or to walk in holiness, you buy a book that gives you 10 easy steps to be conformed to the image of Christ.
En als je wil leren hoe je als christen moet leven of hoe je heilig moet leven, dan kan je een boek kopen waarin je 10 stappen kan vinden over hoe je zo'n leven kan leiden.
There are so many books and so many methods regarding how to do the Christian life.
Er bestaan zoveel boeken en er zijn zoveel methodes ontwikkeld die gaan over hoe je het christelijke leven moet doen.
But only one thing is truly necessary.
Maar uiteindelijk is maar 1 ding echt nodig.
For you to have a deep and enduring knowledge of God.
Waar het om gaat is dat u een diepe en een blijvende kennis hebt van de Heer.
In all the studying that you have done.
In alle studies die u tot nu toe hebt gedaan.
In all the books that you have read.
En in alle boeken die u hebt gelezen.
In all the sermons that you have listened to.
En alle preken waar u tot nu toe naar hebt geluisterd.
How much of your life has been spent simply studying the attributes of God.
In hoeveel daarvan is het gegaan om het bestuderen van de eigenschappen van de Heere God?
In all the knowledge you have about so many things, how much knowledge do you have about the person of God?
In alle kennis die u hebt over allerlei dingen, hoeveel kennis hebt u over de persoon van God?
That is where Christianity begins.
Want dat is waar het Christendom, het christelijke leven begint.
Knowing his person.
Om hem, zijn persoon te kennen.
And that will change your life.
En dat zal jouw leven veranderen.
Discovering who he is.
Ontdekken hoe hij is.
That will change your life.
Dat zal je leven veranderen.
Did not Jeremiah say this?
Heeft Jeremia niet het volgende gezegd?
That the wise man should not boast in his wisdom.
Dat de wijze eigenlijk helemaal niet kan roemen in zijn wijsheid.
And the strong man must not boast in his strength.
En de sterke die moet niet roemen in zijn kracht.
And the rich man should not boast in his riches.
En de rijke die moet niet roemen in zijn rijkdom.
But the one who boasts should boast in this, that he knows God.
Maar wie echt wil roemen, moet hierin roemen dat hij God kent.
You need to give yourselves to studying the attributes of God.
Je moet jezelf geven aan het bestuderen van de eigenschappen van God.
And you must give yourselves to seeking him intimately in prayer.
En je moet jezelf overgeven aan het zoeken van de Heere zelf, ook in gebed.
If you seek God without the scriptures,
als je de Heere God zoekt buiten de schriften om,
you will fall into mysticism.
Dan val je al heel snel in de mystiek.
But if you seek the knowledge of God theologically without prayer, you will become cold and dead as a stone.
Maar je kunt ook op een hele theologische en puur intellectuele manier de Heere zoeken. En dan blijf je zo dood en zo koud als een steen.
You will be lifted up with pride, but there will be no power and no life in you.
En dan kan het zijn dat je kennis je opgeblazen maakt en dat je trots wordt, maar dat er geen echte leven en kracht in je is.
Many of you are struggling with besetting sins.
Velen van jullie die worstelen met blijvende zonden.
And you will travel all over this country to try to find a word from God to cure you.
En misschien ga je wel van hot naar her om ergens een woord van de Heere te vinden waardoor je genezen kan worden.
But do you want to know what will cure you?
Maar weet je wat je echt zal genezen daarvan?
To grow in your knowledge of who God is.
Als je groeit in de kennis van wie Hij is.
When you come to see God as God truly is, it will change your life forever.
Als je de Heere God werkelijk leert kennen zoals Hij werkelijk is, dan zal het je leven voor de rest van je leven veranderen.
Do you know that Sunday morning is the greatest hour of idolatry in the entire week?
Wist u dat zondagmorgen het belangrijkste uur van afgoderij is gedurende de hele week?
Do you want to know why?
Weet u waarom?
Because the churches are filled with people worshiping God.
Omdat de kerken gevuld zijn met mensen die God aanbidden.
But most of the people who are worshiping cannot give you a biblical description of who God is.
Maar er zijn zoveel mensen, de meeste mensen die God aanbidden, die kunnen u niet een werkelijke Bijbelse beschrijving geven van wie God is.
For many of them, God is just a figment of their own imagination.
Voor velen van hen is God slechts een product van hun eigen bedenksels.
They have ideas about God that are wrong.
En er zijn zoveel ideeën over God die gewoon fout zijn.
They worship a God they've made with their own mind.
Velen aanbidden een God die ze eigenlijk hebben geformeerd met hun eigen fantasie.
But he is not the true God.
Maar dat is niet de ware God.
In my own country.
In mijn eigen land.
I am constantly saying that the American view of God looks more like Santa Claus than it does Yahweh of the Bible.
In mijn eigen land zeg ik voortdurend dat heel veel mensen eigenlijk een God aanbidden die meer lijkt op Sinterklaas dan op de God van de Bijbel.
But all of us have so many wrong views of God.
Maar wij hebben zo vaak verkeerde gedachten over God.
And so oftentimes the God that we're worshiping is not really the God of the Bible.
Dus vaak is de God die wij aanbidden eigenlijk niet eens echt de God van de Bijbel.
Sometimes pastors will come to me and say, Brother Paul, I would like you to teach a series in my church on the attributes of God.
Soms dan komen predikanten naar mij toe en die zeggen dan tegen mij, Broeder Paul, ik wil heel graag dat u komt aan onze gemeente om een serie te verzorgen over de eigenschappen van God.
And I say, Pastor, you don't want me to do that.
En dan zeg ik tegen hun, dominee, ik denk niet dat u wilt dat ik dat zal doen.
It'll split your church.
Want ik ben bang dat het uw gemeente zal opdelen.
And they say, how will it split my church? We are Christians. It's just God.
En dan zeggen ze tegen mij, maar hoe zou dat kunnen dat de gemeente daardoor uit elkaar zou vallen? Het gaat toch over God?
So pastor, when I begin to teach what the Bible says about the holiness of God, the righteousness of God and the justice of God.
Maar dan zeg ik, broeder, als ik zou beginnen te spreken over wat de Bijbel zegt over de heiligheid en de rechtvaardigheid en de gerechtigheid van onze God.
When I begin to teach on the sovereignty of God.
En als ik zou beginnen te spreken over de soevereiniteit van God.
Many of your people are going to stand up and say.
Dan zullen veel van jouw mensen die zullen opstaan en zeggen.
I could never love a God like that.
Ik zou nooit kunnen houden van een God zoals dat.
That's not my God.
Dat is niet mijn God.
But just who is your God?
Maar wie is jouw God?
Unless you are learning of the attributes of God in Scripture, you may be in error every time the word God leaves your lips.
Tenzij je leert over de eigenschappen van de Heere God zoals die in de schrift worden geleerd, dan zou het kunnen dat je ernaast zit als jij spreekt over God.
Are you worshiping the God of the Bible or the God you've created with your own mind, your own opinion?
Aanbid jij de God van de Bijbel of aanbid jij de God die je zelf hebt bedacht?
You need to see God as he is.
Jij hebt het echt nodig om de Heere God te zien zoals hij is.
And it will change your life as it changed the life of Isaiah.
En het zal jouw leven veranderen zoals het leven van Jesaja heeft veranderd.
Now first of all, this God that he sees is seated upon the throne.
Nou, ten eerste, de God die Jesaja ziet, is gezeten op de troon.
The fact that he is seated refers to his confident or settled sovereignty.
Het feit dat hij zittende is op zijn troon, dat duidt ook op zijn soevereiniteit.
He is a God who does everything according to his own will in the heavens and the earth and under the earth.
Hij is de God die doet wat hij wil in de hemel en op de aarde en onder de aarde.
He is Lord.
Hij is Heer.
There will never be a changing of the guard.
Er zal nooit een wisseling van de wacht plaatsvinden.
There will never be a new administration or a new political administration to move in and take his place.
Er zal nooit een ander kabinet in de hemel aantreden.
He will never be voted out of office.
De Heere zal nooit weggestemd worden uit zijn functie.
He's the Alpha and the Omega.
Hij is de Alpha en de Omega.
The Lord of all things.
Hij is de Heere over alle dingen.
Now think about that for a moment.
Nou, denk daar eens over na.
Even over the ungodly, he is Lord.
Zelfs over de goddelozen is hij Heer.
He is Lord over them and he is the possessor of them.
Hij is Heer over de goddelozen en hij is ook degene die de goddelozen in zijn hand heeft.
By right of creation.
Vanwege het feit dat hij de schepper is.
He has created all things and all things belong to him.
Hij heeft alles geschapen en alles behoort hem toe.
So if you're here tonight and you hate God.
Dus als je hier vanavond bent en je hebt eigenlijk een hekel aan God.
And if you refuse to obey his will.
En als jij weigert om hem te gehoorzamen,
know this, he is still your Lord.
Dan moet je beseffen dat hij nog steeds jouw Heer is.
Oftentimes I hear preachers telling people, you need to make Jesus Lord of your life.
Ik hoor heel vaak dat predikers tegen mensen zeggen, je moet de Heer Jezus maken tot Heer van je leven.
Well, I'm here to tell you tonight, you don't have to do that.
Nou, ik zeg vanavond tegen je, dat hoef je helemaal niet te doen.
Because he is already Lord of your life.
Want hij is allang Heer van je leven.
God made this Jesus, whom men crucified, to be both Lord and Christ.
De Heere God heeft deze, die de mens heeft gekruisigd, gemaakt tot Heere over allen.
So you do not have to make him Lord.
Dus je hoeft hem helemaal niet Heer te maken.
You just have to decide how you're going to respond to his lordship.
Je moet alleen maar een beslissing nemen ten aanzien van hoe jij zal reageren op zijn heerschappij.
What are you going to do about this truth?
Wat ga jij doen met deze waarheid?
How are you going to live in light of the fact that Jesus Christ is Lord?
Hoe ga jij leven wetende dat Jezus Christus Heer is?
Fight against him if you want.
Je kunt tegen hem gaan strijden en vechten als je wilt.
But nothing will change.
Maar dat zal niets veranderen. Stel je voor dat alle volkeren bij elkaar zouden komen als één grote gezamenlijke macht.
And they were to attack the throne of God.
En ze zouden een aanval doen op de troon van God.
They would have the power of a tiny insect beating its head against a mountain of granite.
Het zou hetzelfde zijn als een heel klein insect dat zijn hoofd stoot tegen een enorme berg van graniet.
So he's Lord.
Hij is Heer.
But over you, his people.
Maar over u, zijn volk.
He is Lord not only by right of creation, but by right of redemption.
Is hij niet alleen Heer vanwege het feit dat hij schepper is, maar is hij ook Heer vanwege het feit dat hij verlosser is.
If God had never sent his son to die for you, you are still commanded to worship him because he's worthy.
Stel dat de Heer niet zijn zoon had gegeven om voor u te sterven, dan zou u nog steeds geroepen en verplicht zijn om hem te aanbidden, omdat hij dat waard is.
But God has sent his son to die for you.
Maar de Heere heeft zijn zoon gezonden om voor u te sterven.
And some of you are redeemed by his blood.
En sommige van u die zijn verlost door zijn bloed.
This Lord that is seated upon the throne became a man and died on Calvary to buy you, to redeem you.
Deze Heer die gezeten is op zijn troon, is mens geworden en is gestorven aan het kruis van Golgotha om u, om jou te kopen.
So how much greater should his lordship be over you who call yourself Christians?
Dus hoeveel te meer zou de heerschappij van de Heer erkend moeten worden bij u die uzelf Christen noemt?
He should be your absolute Lord.
Hij behoort uw volledige Heer te zijn.
Not a relationship of terror.
Niet een relatie met spanning.
Not a legalism.
En ook geen wetticisme.
But the fact that this Lord died on a cross for you, that love ought to control you.
Maar het feit dat deze Heer voor jou is gestorven aan het kruis, dat feit en die liefde, die zou jou moeten leiden.
How many times did the apostle Paul say that he was a prisoner of Jesus Christ, a slave of Jesus Christ?
Hoe vaak heeft Paulus niet gezegd dat hij een gevangene en een dienstknecht, een slaaf was van de Heer Jezus?
Was he talking merely about the chains that the Romans put on his arms and legs?
Had hij het toen met name over de letterlijke ketenen die de Romeinen om zijn armen bonden?
No.
Nee.
He was a prisoner to the love of this Lord who is seated upon the throne.
Hij was een gevangene van de liefde van deze Here die gezeten is op de troon.
Because of what this Lord had done for him, he said, I must. The love of Christ compels me to give my life to him.
Vanwege wat de Here voor hem heeft gedaan, zei Paulus, ik moet wel. En de liefde van Christus die dringt mij.
I remember a young man many years ago.
Ik kan me een jonge man herinneren, jaren geleden.
Who was studying to be a lawyer.
Die studeerde om advocaat te worden.
He was the most self-centered person you've ever met.
Hij was de meest zelfgerichte persoon die je ooit hebt ontmoet.
But one day someone shared the gospel with him.
Maar één dag heeft iemand een keer het evangelie met hem gedeeld.
And it grabbed him.
En dat greep hem aan.
It took control of him.
En daar werd hij door gepakt.
And the next day he was out in the streets preaching.
En de dag daarna stond hij op straat te prediken.
As though no one had ever heard the message before.
Alsof niemand ooit die boodschap eerder had gehoord.
Hey everybody, listen to me. Jesus died.
Mensen, luister naar mij. Jezus stierf.
His friends grabbed him.
En zijn vrienden die pakten hem vast.
They thought he'd lost his mind.
Die dachten dat hij een beetje gek was geworden.
And they took him aside. They took him away.
En ze trokken hem daar vandaan.
And they sat down with him.
En ze gingen naast hem zitten.
And they said, "What are you doing?"
En ze zeiden tegen hem, wat doe je?
You're losing your mind.
Begin je een beetje je verstand te verliezen.
Everyone thinks you're crazy.
Mensen denken dat je gek bent geworden.
You're out in the middle of the university crying out, Jesus died for our sins. Believe, be saved.
Midden in de universiteit voor al die mensen roep jij uit dat Jezus is gestorven en dat mensen gered moeten worden.
And I'll never forget the answer that that young man gave.
En ik zal nooit vergeten het antwoord dat die jonge man gaf.
He said, but he died for me.
Hij zei, maar hij stierf voor mij.
And the other, his friends said, well, we know that. Everybody knows Jesus died for them.
En zijn vrienden zeiden, ja, maar dat weten we wel. Iedereen weet dat Jezus voor hen is gestorven.
And he said, no, you don't understand.
En toen zei de jonge man, die zei, nee,
Jesus,
je begrijpt het niet.
Jesus died for me.
Jezus stierf voor mij.
You're saying the same words, but you're not hearing me.
Je zegt wel dezelfde woorden, maar je hoort me niet.
Jesus died for me.
Jezus stierf voor mij.
The Lord of glory died for this sinner.
De Heere der heerlijkheid stierf voor deze zondaar.
What else can I do now?
Wat kan ik verder nog doen?
I have to follow him.
Ik moet hem wel volgen.
I have to preach.
Ik moet wel prediken.
You see, it's the love of this Lord that ought to drive you to be holy.
Zie je dat het de liefde van deze Heer is die jou mag aanstuwen om hem te volgen?
Many people live their Christian life this way.
Veel mensen leiden hun christelijke leven als volgt.
What do I have to do?
Wat moet ik doen?
What are the rules that I have to follow?
Wat zijn de regels waar ik me aan moet houden?
And then what can I get away with?
En wat kan ik er nog bij vasthouden of zo?
Where are the loopholes?
Waar zitten de mazen in het wet? In de wet.
That is pathetic.
Dat is ziekelijk.
That is not Christianity.
Dat is niet christendom.
Christianity is not about keeping the rules.
In het christendom gaat het niet om het je houden aan de regels.
It is about living your life for the one who died for you.
Maar het gaat erom dat je zegt dat je je leven wil leiden voor degene die voor jou is gestorven.
If he tells you to go into a foreign country and die as a martyr, you should do it.
Als hij tegen je zegt dat je naar een vreemd land moet gaan en als een martelaar moet sterven, dan moet je dat doen.
If he tells you to sell everything and give it to the poor, you should do it.
Als hij tegen je zegt dat je al je bezittingen moet verkopen en het aan de armen moet geven, dan moet je dat doen.
If he tells you to stand on your head in the middle of the street and cry out amazing grace, how sweet the sound, you should do it until a bus runs over you.
Als hij tegen je zegt dat je op je kop moet gaan staan, midden in de winkelstraat, en genade zo oneindig groot moet gaan zitten totdat een bus over je heen rijdt, dan moet je dat doen.
He is Lord.
Hij is Heer.
But we do not follow him merely because of his power.
Maar wij volgen hem ook niet alleen vanwege zijn kracht en macht.
We follow him because of what he has done. Done.
Wij volgen hem vanwege datgene wat hij heeft gedaan.
And we follow him because of who he is.
En wij volgen hem vanwege wie hij is.
A young girl came to me one time and she said, I'm repenting, but I don't know if I'm repenting enough.
Een jong meisje die kwam een keer naar mij toe en die zei tegen mij, Ik kom tot inkeer, maar ik weet niet of ik genoeg tot inkeer kom.
I am believing, but I don't know if I'm believing enough.
Ze zei, ja, ik geloof, maar ik weet niet of ik goed genoeg geloof.
And this is what I told her.
En dit is wat ik tegen haar heb gezegd.
You need to repent of your sins, even if God sends you to hell, because he's worthy of you repenting of your sins.
Je behoort je te bekeren van je zonden. Zelfs als hij je naar de hel laat gaan, want hij is het waard om je te bekeren van je zonden.
And you need to believe in Jesus Christ with all your might, even though he sends you to hell, because he's worthy of faith.
En je behoort te geloven in de Heer Jezus Christus, zelfs als hij je verloren laat gaan, omdat hij het geloof waard is.
And you need to serve him and worship him with all the strength in your body, even though you receive no eternal reward.
En je behoort hem te dienen en met alles wat in je is, alles aan hem te geven. Ook al krijg je er helemaal geen beloning voor.
Because he's worthy.
Omdat hij het waard is.
And then I added,
en toen heb ik toegevoegd.
But dear young girl,
maar lieve meid.
If you come to God with that attitude,
als je met zo'n houding naar de Heere God toe gaat.
He will not cast you out.
Dan zal hij je op geen enkele wijze afwijzen.
He will not cast you out.
Hij zal je niet wegsturen.
You see, folks, we do it for him.
We doen het voor hem.
For him.
Voor hemzelf.
I get so mad at much of the preaching that I hear in the United States.
Heel veel prediking in de Verenigde Staten die maakt mij eigenlijk boos.
They say, come to Jesus and he'll fix your marriage.
Er wordt heel vaak gepredikt van kom tot de Heer Jezus en hij zal je huwelijk restaureren, herstellen.
Come to Jesus and he'll give you a better job or buy you a Mercedes-Benz.
Kom tot Jezus en hij zal je een betere baan geven of je een Mercedes geven.
Come to Jesus and he'll heal you.
En kom tot Jezus en hij zal je genezen.
No, don't come for any of those reasons.
Nee, je moet nooit tot Jezus gaan om een van deze redenen.
Come to him because he is worthy.
Kom tot hem omdat hij het waard is.
And because he offers the salvation of your soul.
En omdat hij jou geeft de behoudenis van je ziel.
So Isaiah saw the Lord.
Dus Jesaja die zag de Heere.
Now who did he see?
En wie zag hij?
This is very important to understand.
Het is heel belangrijk dat we dit begrijpen.
The Bible says that no one has ever seen God.
De Bijbel zegt dat niemand ooit God heeft gezien.
So what are we to believe when different parts of scripture says that so and so prophet saw the Lord?
Dus wat moeten we dan denken van de tekstgedeelten die zeggen dat deze profeet of andere profeten de Heer hebben gezien?
Well, first of all, you must understand that what they are seeing is an extremely limited vision or portrayal of God, but they are not seeing the fullness of God in all his godness.
In de eerste plaats moeten wij beseffen dat als het er zo staat dat de profeten slechts een heel klein zicht hebben op wie de Heere God zelf is, dat ze totaal niet het gehele zicht hebben op wie de Heer is.
No man can behold him and live.
Want geen enkel mens kan hem werkelijk zien en leven.
Not even the seraphim, they have to stand in his presence covering their faces.
Zelfs niet de serafs, die zijn in zijn tegenwoordigheid, maar die moeten ook hun gezicht bedekken.
Now some of you say yes, of course, because God's holiness is so terrifying that man cannot behold it.
En sommigen van u zeggen, ja natuurlijk, Gods heiligheid is zo ontzagwekkend dat de mens dat niet kan aanschouwen.
Well, there's truth in that.
Nou, daar zit waarheid in.
But let me say something else.
Maar ik wil nog wat anders daarover zeggen.
It's not just his righteousness and his holiness.
Het is niet alleen zijn gerechtigheid en zijn heiligheid.
Think about this for a moment.
Als we hier eens over nadenken.
His beauty.
Zijn schoonheid.
His beauty is so great.
Zijn schoonheid is zo groot.
That if you were to merely see a glimpse of the beauty of the one seated upon the throne.
Als jij alleen maar een glimp zou opvangen van de schoonheid van degene die op de troon gezeten is.
It would drive you mad.
Dan zou het moeilijk zijn om je gezonde verstand te behouden.
Have you ever read the prophets?
Heb je ooit de profeten gelezen?
Isn't it true that sometimes the prophets in the Old Testament and the New, the Book of Revelation, they seem to speak as though they were madmen?
Is het niet waar dat als we de profeten lezen, maar ook in het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld het boek Openbaring, dat ze spreken alsof ze het bijna niet aankunnen?
That's what apocalyptic language is.
Dat is ook de apocalyptische literatuur.
It's when a prophet has a vision of God that is so great.
Dan heeft de profeet heeft zicht op God en dat zicht dat is zo groot.
That his mind cannot comprehend it.
Dat zijn eigen menselijke verstand het helemaal niet kan vatten en.
And the human language he possesses cannot communicate even what he comprehends.
En de menselijke taal die kan op geen enkele wijze dat overbrengen wat hij zelf ook niet helemaal begrijpt.
What I want you to see is the one seated upon the throne is this way.
Wat ik wil dat jullie vanavond zien is dat degene die op de troon is, zo is.
He is so holy.
Hij is zo heilig.
So beautiful.
En zo schoon.
So glorious and powerful.
En zo heerlijk en zo machtig.
And so full of love.
En zo vol van liefde.
That your eyes could not bear to gaze upon him any more than you can look at the sun in its midday strength.
Dat het is onmogelijk voor jou om naar de Heere te kijken, net zo goed als dat het onmogelijk is om in het middaguur recht in de zon te kijken.
All of heaven is ashamed before him.
De hele hemel die schaamt zich voor hem.
Because of his beauty.
Vanwege zijn schoonheid.
Because of his strength.
Vanwege zijn kracht.
Now think about this for a moment.
Nou, denk hier eens over na.
Are you willing to trade this kind of glory for the insignificant things of this world?
Zou jij willen om de heerlijkheid van deze God in te ruilen voor de dingen van deze wereld?
Are you?
Zou je dat willen?
Are you willing to try to be the Lord of your own life?
Zou jij de Heer van je eigen leven willen zijn?
Are you going to rebel against one so great?
Wil jij rebelleren tegen iemand die zo groot is?
Are you going to rebel against one so lovely?
Zou je willen rebelleren tegen iemand die zo lieflijk is?
In an attempt to direct your own life?
In een poging om de regie van je eigen leven in handen te nemen?
The one upon this throne is holy.
Degene die op de troon gezeten is, is heilig.
He is lovely.
Hij is liefdevol en lieflijk.
And he is high and exalted.
En hij is hoog verheven.
I love what the the Puritan Matthew Henry says about this verse right here.
Ik vind het prachtig wat Matthew Henry over dit vers zegt.
About the phrase that he is high and lifted up.
Over het de zinsnede dat hij hoog verheven is.
Matthew Henry says this.
Matthew Henry zegt daar het volgende over.
And only this.
En ook alleen maar dit.
Yes.
Ja.
He is very, very high.
Ja. Hij is zeer, zeer hoog verheven.
Sometimes the simplicity of a statement is what reveals the power.
Soms is het de eenvoud van een gezegde waardoor de kracht ervan naar voren komt.
I remember the first time that I stood before the mountain Waskaran.
Ik weet nog dat ik voor de eerste keer aan de voet van de berg Waskaran stond.
It's the highest mountain in the Western Hemisphere.
Het is de hoogste berg in het westerse hemisfeer.
It's over 20,000 feet high.
Het is how many meters is that?
7 meters. 7,000 meters.
Het is 7 kilometer hoog.
And I stood there and they said we're going to climb part of it.
En we stonden daar en toen zeiden ze tegen mij we gaan een deel daarvan beklimmen.
And they said what do you think?
Toen zeiden ze tegen mij wat denk je daarvan?
And I said it's really really tall.
Toen zei ik die berg is erg erg groot.
When we come to God.
Als wij tot de Heer naderen.
So many people have so many small thoughts about him.
Zoveel mensen hebben zulke kleine gedachten over hem.
And that is the reason why their Christian life is so small and weak.
En dat is ook de reden dat hun christelijke leven zo klein en zo zwak is.
But when you have a view of God as God, everything begins to change.
Maar als je een beetje zicht krijgt op God zoals hij werkelijk is, dan begint alles te veranderen.
He is high and lifted up and his train fills the temple.
Hij is hoog. En hij zit op een hoge verheven troon en zijn zomen vullen de tempel.
What does that mean?
Wat betekent dat?
There is no place in the universe that you can stand that you will not encounter the sovereignty and the power and the lordship of God.
Er is geen enkele plek in het hele universum waar je niet de soevereiniteit en de heerschappij en de grootheid van God tegenkomt.
There is no escape.
Je kunt er niet vandaan. Je kunt er niet onderuit komen.
But considering the one who's on the throne, why would you want to escape?
Maar als je nadenkt over degene die op de troon zit, waarom zou je ervan weg willen rennen?
Why?
Waarom?
I remember several years ago I was debating a Spaniard.
Ik weet nog dat ik een aantal jaren geleden in debat was met een Spanjaard.
And his favorite philosopher was a man by the name of Unamuno.
En zijn favoriete filosoof was een man genaamd Unamuno.
And Unamuno wrote a book called La vida es un sueño, or The Life is a Dream.
En Unamuno heeft een boek geschreven met de titel Het leven is een droom.
It's very famous.
En dat boek is heel beroemd.
And in this book, Unamuno says this.
En in dat boek zegt Unamuno het volgende.
The greatest thing you can do is to be a seeker of the truth.
Het grootste wat je kunt doen is iemand te zijn die de waarheid zoekt.
But the most arrogant thing you can ever say is that you found it.
Maar het meest arrogante wat je maar kan zeggen is dat je de waarheid hebt gevonden.
And so in my debate with this man I was being confronted with this postmodern thought.
Dus in mijn debat met deze Spanjaard werd ik geconfronteerd met deze postmoderne gedachte.
First of all, it's absolutely absurd and it is not virtuous to seek something that cannot be found.
In de eerste plaats is het natuurlijk absurd om te zeggen dat het het hoogste is om datgene te zoeken wat je helemaal niet kan vinden.
But more than that, this was his problem.
Maar meer dan dat, dit was zijn probleem.
He desired to seek the truth.
Hij verlangde ernaar om de waarheid te zoeken.
Because there's nobility and pride in that.
Omdat daar een bepaald adeldom en een bepaalde trots in is.
But he did not want to find the truth.
Maar hij wilde de waarheid niet vinden.
Because the moment he found the truth, he would have to submit his life to it.
Want op het moment dat hij de waarheid zou vinden, dan zou hij zichzelf daaraan moeten onderwerpen.
Many of you may say that you seek God.
Velen van jullie die zeggen misschien dat je op zoek bent naar God.
But you never find him.
Maar je vindt hem nooit.
That's not his fault.
Dat is niet zijn fout.
Many people seek God, but they do not want to find him.
Er zijn veel mensen die op zoek zijn naar God, maar die willen hem eigenlijk helemaal niet vinden.
Not the real him.
Niet de echte God.
Because the moment you find him and he finds you, the question is, are you going to submit to his lordship?
Want op het moment dat jij hem vindt en dat hij jou vindt, zal de vraag zijn, ga jij je onderwerpen aan zijn heerschappij?
Now let me say one more thing before we go on.
Nou, ik wil nog één ding zeggen voordat we verder gaan.
I have walked with the Lord for almost 26 years.
Ik heb nu met de Here gewandeld bijna 26 jaar.
He is such a kind master.
Hij is zo'n vriendelijke meester.
He is so good.
Hij is zo goed.
And he has filled my life with such joy.
En hij heeft mijn leven met zoveel vreugde vervuld.
When I'm weak, he's strong.
Als ik zwak ben, dan is hij sterk.
When I'm afraid, he's not.
Als ik bang ben, dan is hij niet bang.
When I fall, he picks me up.
En als ik struikel, dan richt hij mij weer op.
He's blessed me with blessings without number.
Hij heeft mij gezegend met ontelbaar veel zegeningen.
And filled me with joy unspeakable.
En heeft mij vervuld met een onuitsprekelijke vreugde.
He has not treated me according to what I deserve.
Hij heeft mij totaal niet behandeld zoals ik dat eigenlijk verdien.
But has poured out his grace.
Maar hij heeft zijn genade uitgestort.
He's never told me to do anything that was wrong.
Hij heeft me nog nooit iets gevraagd te doen dat verkeerd was.
And he's given me power to do what he's told me.
En hij heeft mij de kracht gegeven om te doen wat hij mij opdroeg.
He is worthy of being followed.
Hij is het waard om te volgen.
Look at you.
Kijk eens naar uzelf.
Inside of 75 years, all of you are going to be dead.
Tussen nu en 75 jaar zullen jullie allemaal gestorven zijn.
It doesn't matter how rich you become or how famous you become.
En dan maakt het niks uit hoeveel geld je hebt verdiend of hoe beroemd je bent geworden.
You're going to die.
Je gaat sterven.
Some of you are young.
Sommige van jullie zijn jong.
You young men are young and strong.
Jullie jonge mannen, jullie zijn sterk en jong.
But one day you're going to be old and weak.
Maar straks dan zul je oud en zwak zijn.
And someone's going to have to help you go to the bathroom.
En dan zal iemand je moeten helpen om naar het toilet te gaan.
Why would you live for this world?
Waarom zou je leven voor deze wereld?
And some of you young ladies.
En sommige van jullie jonge dames.
You're young.
Je bent jong.
And you're beautiful.
En je bent mooi.
Let me share with you something.
Ik wil iets met jullie delen.
You're going to be really soon. You're going to be really ugly and old. Did you know that?
Het duurt niet zo lang voordat jullie oud en lelijk zullen zijn.
I mean, after 18, it's all downhill.
Na je 18e gaat het bergafwaarts.
You better get married now, or you're not going to have a chance.
Je kunt beter nu gaan trouwen, want straks dan zijn je kansen verspeeld.
Do you see what I'm saying?
Begrijp je wat ik bedoel te zeggen?
Yesterday I was born.
Gisteren ben ik geboren.
Today I'm here.
Vandaag ben ik hier.
Tomorrow I will die.
En morgen zal ik sterven.
Should I follow my own lordship?
Zal ik dan mijn eigen heerschappij volgen?
Should I follow this world?
Zou ik deze wereld volgen?
Should I live for me?
Zou ik voor mezelf leven?
Should I live for the things of this world?
Zou ik leven voor de dingen dit leven?
Or should I live for the one who is seated upon this throne?
Of zal ik leven voor degene die gezeten is op de troon?
Christianity is not morality.
Het christelijke leven is niet moraliteit.
They're not the same thing.
Dat is niet hetzelfde.
Christianity is not just keeping rules.
Het christelijke leven bestaat niet hoofdzakelijk uit het je houden aan de geboden.
And Christianity is not about doing the right thing because it's the right thing.
En in het christelijke leven gaat het niet hoofdzakelijk om het juiste doen omdat het juiste is.
Christianity is about doing everything for him.
Maar het christelijke leven is dit, dat je alles doet voor hem.
And if you don't do it for him, it's idolatry.
En als je het niet doet voor hem, dan is het afgoderij.
Now I said, who is this one seated upon the throne?
Nou, ik zei, wie is degene die op de troon is gezeten?
Do you know what John tells us in chapter 12 of his gospel?
Weet je wat Johannes zegt in hoofdstuk 12 van zijn evangelie?
He tells us that the one seated upon this throne is the Son of God.
Daar zegt hij dat degene die zit op de troon de Zoon van God is.
He says, I, Isaiah, saw his glory.
Jesaja die zag zijn heerlijkheid.
This is a revelation of God in the Son of God.
Dit is een openbaring van de Heere God in de Zoon van God.
This one seated upon the throne is the same one who died for you.
Deze die gezeten is op de troon is dezelfde als wie voor jou is gestorven.
The same one who loved you more than life.
Dat is dezelfde die jou meer heeft lief gehad dan het leven.
Should you not follow him?
Zal je hem dan niet volgen?
You should give your life to him.
Je moet je leven aan hem geven.
Not out of duty.
Niet uit plicht.
Not because it's simply the right thing to do.
Niet omdat dat het juiste is om te doen.
But because of who he is.
Maar vanwege wie hij is.
And if you are not excited about who he is.
En als jij niet vol bent van wie hij is.
You don't know him.
Dan ken je hem nog niet.
As you ought to know him.
Zoals je hem behoort te kennen.
Sometimes people ask me, Brother Paul, what's the first thing you're going to do when you get home?
Soms dan stellen mensen mij de vraag van Broeder Paul, wat is nou het eerste dat je gaat doen als je thuis komt?
I say, I'm gonna kiss my wife.
Dan zeg ik, dan geef ik mijn vrouw een zoen.
And they say, what's the second thing?
En dan stellen ze de vraag en dan?
I say, then I'll put down my suitcase.
Dan zet ik mijn koffer neer.
Now, if I walk up to my wife when I come home from here.
Nou, als ik straks weer naar huis ga en ik kom thuis aan.
And I give her a big hug and a big kiss.
En ik ontmoet mijn vrouw en ik omarm haar en ik geef haar een zoen.
And she says, "Why did you do that?"
En dan vraagt ze aan mij, waarom heb je dat gedaan?
And I pull out a little book.
En dan neem ik een klein boekje uit mijn achterbroekzak.
The good husband manual.
Het handboek voor het zijn van een goede echtgenoot.
And I say, well, honey, I hugged you and gave you a kiss.
Lieverd, ik heb je een omarmd en ik heb je een zoen gegeven.
Because here on page 32.
Want hier op pagina 32.
That's what it says I'm supposed to do.
Daar staat dat ik dat moet doen.
Now I am married to a Latin American woman.
Ik ben getrouwd met een Latijns-Amerikaanse vrouw.
I will tell you how she will respond to my
answer. Ik zal je vertellen hoe zij zal reageren op dit antwoord.
She will feed me this book.
Ze zal mij dit boek te eten geven.
She doesn't want me kissing her because it's the right thing to do.
Zij wil niet dat ik haar een zoen geef omdat dat het juiste is om te doen.
She wants me kissing her because I'm madly in love with her.
Zij wil graag dat ik haar een zoen geef omdat ik veel van haar hou.
Because I can't control myself.
Omdat ik mezelf niet kan beheersen.
Now learn something about serving God.
Nou, en ten aanzien van het dienen van de Heere God.
Take all your morality and just throw it in hell.
Je moet al je regeltjes en het idee dat het christelijke leven daaruit bestaat, moet je gewoon in de hel werpen.
Because if that's all your Christianity is, it's worthless.
Want als dat het enige christendom is dat je kent, dat is waardeloos.
I desire to be holy.
Ik heb een verlangen om heilig te zijn.
I desire to think right.
Ik heb een verlangen om het juiste te denken.
And act right.
En juist te handelen.
And talk right.
En juist te spreken.
And dress right.
En me juist te kleden.
And only watch right things.
En alleen maar te kijken naar wat goed is.
And only listen to right things.
En alleen maar te luisteren naar wat deugdzaam is.
But it's not just because I want to do the right thing or I want to be moral.
Maar dit is niet allemaal het geval omdat ik zedelijk wil leven.
It is for him.
Maar het is vanwege hem en voor hem.
Because of him.
Vanwege hem.
Because of who he is.
Vanwege wie hij is.
Because of what he's done.
En vanwege wat hij voor mij deed.
That my greatest desire is to be a prisoner.
Daarom is mijn diepste verlangen om een gevangene te zijn.
Of Jesus Christ.
Een gevangene van Jezus Christus.
Now, it says that the seraphim stood above him, each having six wings. With two they covered their face, with two they covered their feet, and with two they did fly. And one cried unto the other, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. And the posts of the door moved at the voice of him who cried, and the house was filled with smoke. And then said I, Woe is me, for I am undone, for I am a man of unclean lips, and I dwell among a people of unclean lips. Now you don't have to translate all that.
Dat was vers 2 tot en met 5.
Can you imagine? Can you imagine what Isaiah was seeing?
Kun je je voorstellen wat Jesaja zag?
Here are the seraphim.
De serafs.
It literally means in Hebrew the burning ones.
En dat betekent letterlijk zij die branden.
It's as though they're on fire.
Die staan in vuur en vlam.
A white heated brightness that man cannot even behold.
En zij hebben een witte vlammende helderheid die de mens niet eens kan aanschouwen.
And you say, they are great.
En je zegt, wow, die engelen, die zijn geweldig.
No.
Nee.
Let me teach you two words.
Ik wil je twee woorden leren vanavond.
The word inherent.
Het woord inherent.
And the word derived.
En het woord afgeleide.
Now these creatures are so holy that they appear to be on fire.
Nou, deze schepselen die zijn zo heilig dat het lijkt alsof zij in vuur en vlam staan.
But it is not an inherent holiness but a derived
maar
one.
Hun heiligheid is niet een inherente heiligheid die ze uit zichzelf hebben, maar een afgeleide heiligheid.
Their holiness is not coming out of themselves.
Hun heiligheid komt niet uit henzelf voort.
They are merely reflecting the holiness that comes forth from the one seated upon the throne.
Zij reflecteren en alleen maar de heiligheid van degene die op de troon gezeten is.
Christ is so holy that not only can you not see him.
Christus is zo heilig dat je niet alleen maar hem niet kunt zien.
But you can't even see a reflection of his holiness in another creature.
Maar het is niet eens mogelijk voor jou om een weerspiegeling van zijn heerlijkheid te zien in een ander schepsel.
The greatness of this God who died for us.
De onvoorstelbare grootheid van deze God die voor ons is gestorven.
It's absolutely amazing.
Dat is onvoorstelbaar.
Now notice that the seraphim, it says, they are above him.
Nou, er staat dat de serafs boven hem stonden.
That above him the seraphim are flying.
Boven hem vliegen deze serafs.
Now that presents a problem.
Nou, dat geeft ons een probleem.
Are there actually creatures that are higher than the one seated upon the throne?
Zijn er schepselen die hoger zijn dan degene die op de troon gezeten is?
Is that right?
Klopt dat?
Well, there's two solutions.
Nou, er zijn twee oplossingen.
Some Hebrew scholars say that it's not saying that they're high above him, but that they're above his robe.
Sommige Hebreeuwse geleerden zeggen dat er eigenlijk niet staat dat deze seraf zich boven hem bevinden, maar dat ze zich boven zijn mantel bevinden.
But I don't think there's a problem.
Maar ik heb eigenlijk niet zo'n probleem met de tekst.
Do you know the kings of old, like the kings of England and Scotland and different
places? Als je
denkt
aan de koningen van vroeger, de koningen van Engeland en Schotland en andere landen, Holland.
They had rules.
Zij hadden regels.
That no one could be higher than them.
Niemand mocht hoger zijn dan zij.
So if you had a short king, you had a lot of problems.
Dus als je een kleine koning had, dat zorgde voor allerlei problemen.
Everyone had to walk around like this.
Iedereen moest heel zich neerbuigen en zo rondlopen.
Why were they that way?
Waarom deden ze dat?
Because they were insecure and weak.
Omdat zij dat waren onzekere en zwakke koningen.
But the one seated upon the throne is not insecure or weak.
Maar degene die op de troon zit is op geen enkele wijze onzeker of zwak.
That angel may fly above him.
Die engelen die mogen gerust boven hem vliegen.
But he does so covering his face and his body.
Maar die engelen doen dat wel terwijl ze hun lichaam en hun gezicht bedekken.
The famous people of this age are always worried that someone else is going to become more famous.
De beroemde mensen van deze wereld die zijn altijd bang voor dat iemand anders nog beroemder zal worden.
The powerful politicians of this age are always worried that someone's going to be more powerful.
En de politici in deze wereld die macht hebben, die zijn altijd bang dat iemand anders meer macht zal krijgen.
But the Son of God has no such worry.
Maar de Heer Jezus heeft geen enkele zorg zoals dat.
He knows who he is.
Hij weet wie hij is.
The God of gods.
De God der goden.
And the Lord of lords and the King of kings.
De Heer der heren en de Koning der koningen.
He fears no competitor.
Hij is voor geen enkele tegenstander is hij bang.
Because there are no competitors.
Want niemand is met hem te vergelijken.
Now the seraphim are very important here.
Die serafs die zijn heel belangrijk.
Let me say something to those of you who are in the ministry.
Ik wil iets zeggen tegen degene onder ons die in een bediening staan.
These seraphim have six wings.
Deze serafs hebben zes vleugels.
And most scholars believe it is their activity serving God.
En veel geleerden zeggen dat het hun bediening is om God te dienen.
It denotes how busy they are in service to God.
Oh, dat die vleugelen die slaan op hun ijverige dienst aan de Heere God.
They are quick to do whatever God tells them to do.
Dat die vleugelen die geven weer dat ze heel snel zullen doen wat God hen zegt te doen.
And they are always busy serving the Lord.
En dat ze altijd druk en bezig zijn de Heere te dienen.
That describes some of you.
En dat is een beschrijving van sommigen van jullie die in de bediening staan.
You're always busy.
Je bent altijd druk.
Always doing something.
Altijd dingen aan het doen.
Always serving the Lord.
Altijd de Heere dienen.
But notice something here.
Maar je moet iets goed zien.
They have six wings.
Ze hebben zes vleugelen.
But four of them are folded.
Maar vier van die vleugelen die zijn gevouwen.
Two of them are for the activity.
Twee daarvan zijn slechts om actief te zijn.
But four of them are for worship.
Maar vier daarvan zijn om te aanbidden.
Martha, Martha.
Martha, Martha.
You are so busy doing so many things.
Je bent zo druk bezig met allerlei dingen te doen.
And even in your prayer meetings, they're filled up with asking and asking and asking.
Zelfs in de bidstonden, die worden vervuld met vragen, vragen, vragen.
But how much of all your strength is spent in only worship of the one who is worthy?
Maar hoeveel van jouw kracht wordt besteed aan het slechts aanbidden van degene die dat waard is?
Some of you say, I have no power in my life.
Sommigen van jullie zeggen, ik ken geen kracht in mijn leven.
How much do you worship?
Maar hoeveel tijd breng je door in aanbidding?
How much do you worship alone?
Hoeveel tijd breng je door in slechts aanbidding alleen?
What place does worship have in your life?
Welke plaats heeft de aanbidding van God in je leven?
Notice that in the upper room the disciples were ministering unto the Lord.
In de bovenkamer waren de discipelen de Here aan het dienen.
Notice that when the great missionary movement started in Acts 13, they were all gathered together, not praying about missions, but ministering unto the Lord.
En als de grote zendingsbeweging ontstaat in Handelingen hoofdstuk 13, dan waren alle gelovigen waren daar bij elkaar en niet aan het bidden voor een zendingsbeweging, maar ze waren de Here aan het aanbidden.
You see, the knowledge of God is not merely theological.
De kennis van de Here is niet hoofdzakelijk intellectueel.
It is not just orthodoxy.
Het gaat niet alleen om de rechte leer.
And it is not just praxis or practice.
En het gaat niet alleen om de praktijk.
But it is doxology.
Maar het is doxologie.
It is worship.
Het is aanbidding.
In fact, the reason that we should think right thoughts about God is so that we might worship him as he ought to be worshipped.
Waarom is het zo belangrijk dat wij de juiste gedachten over God hebben, omdat wij dan hem zullen aanbidden zoals hij aanbeden behoort te worden?
And this we can see.
En dat kunnen we ook zien.
They are worshiping.
Deze serafs die aanbidden.
God does not need you.
De Heere God heeft u niet nodig.
I don't want to hurt your feelings or anything.
Ik wil,
but
niet,
God does not need you.
Ik wil je niet kwetsen in je gevoelens, maar God heeft jou niet nodig.
But he has called you to himself.
Maar hij heeft jou geroepen tot hemzelf.
And he does desire to make you an instrument of his glory.
En hij verlangt ernaar om jou een instrument te maken van zijn heerlijkheid.
And part of that, a big part of that, is worship.
En een groot deel daarvan bestaat uit aanbidding.
Worship.
Aanbidding.
When do you worship?
Wanneer aanbid je?
When you go to church on Sunday?
Als je op zondag naar de kerk gaat?
Congratulations.
Gefeliciteerd.
One day a week.
Eén dag per week.
One or two hours.
1 tot 2 uur.
And most of the time while you're singing, your mind is wandering someplace else.
En het meeste van de tijd dat je aan het zingen bent, zit je met je gedachten op Hawaii. Oh, sorry. Somewhere else.
Worship.
Aanbidding.
Now I want to talk to you now about holiness.
En nu over heiligheid.
And don't worry, I'm not going to preach 2.5 hours like last night.
Nou, maakt u zich geen zorgen, ik ga niet 2.5 uur preken zoals gisteravond.
What does holiness mean?
Wat betekent heiligheid?
When I say the word, when I say the phrase, God is holy, what do you think?
Als ik zeg, God is heilig, waar denk je dan aan?
Now don't answer, just put an answer up there in your head. What do you think when you hear the phrase, God is holy?
Nou, probeer eens een antwoord in je gedachten te formuleren. Waar denk jij aan als ik zeg, God is heilig?
All right, I'm going to read your mind.
En dan ga ik jouw gedachten lezen.
Not really.
Niet echt.
Most of you are probably thinking, God is sinless.
De meeste van u zullen waarschijnlijk hieraan denken, God is zonder zonde.
God is perfect.
God is volmaakt.
Well, then let me ask you another question.
Nou, wil ik je nog een vraag stellen.
What does it mean that God is righteous?
Wat betekent het dat God rechtvaardig is?
And you're probably thinking, well, it means that God is sinless.
En dan denk je waarschijnlijk hieraan, dat betekent dat God zonder zonde is.
And he always does what is right.
En dat hij altijd doet wat juist is.
So are those, do those two words mean the same thing?
Dus betekenen die twee woorden dan hetzelfde?
No.
Nee.
Most people have a wrong idea what it means for God to be holy.
De meeste mensen hebben een verkeerd beeld bij wat het betekent dat God heilig is.
And because of that, they have a wrong idea of what it means for a man or a woman to be holy.
En daarom hebben ze ook een verkeerd beeld van wat het betekent voor een mens om heilig te zijn.
And oftentimes that wrong thinking leads to a dead legalism.
En het gevolg daarvan is vaak dat deze verkeerde manier van denken leidt tot een dood wetticisme.
Many people say, well, God is holy and therefore Isaiah had to cover himself because God is holy and Isaiah was a sinner.
Veel mensen denken dat God is heilig en toen Jesaja hem dus zag, moest Jesaja zich bedekken of wegvluchten omdat Jesaja een zondaar is.
Well, then why are the angels covering themselves?
Nou, waarom bedekken de zondaars zichzelf dan ook?
They weren't sinners.
Dat waren geen zondaars.
So what does it mean that God is holy?
Dus wat betekent het dat God heilig is?
The word basically in its most basic root means to cut.
De meest basale vorm van het woord dat betekent afsnijden, doorsnijden.
And it came to mean to cut and to separate.
Het betekent het doorsnijden en het uit elkaar van elkaar afscheiden.
For example, let's say that you have several carrots on the table.
Stel je voor dat je een aantal wortels op tafel hebt liggen.
And your wife tells you to cut them up.
En je vrouw vraagt je om die wortels door te snijden.
So you get a big knife.
Dus je pakt een groot mes.
And you start cutting.
En je begint te snijden.
But pretty soon the pile just keeps getting bigger.
Maar al heel snel dan wordt die berg steeds groter.
So what do you do?
Dus wat doe je dan?
You cut.
Dan ga je door met snijden.
And you separate.
En dan scheid je dat van elkaar.
You push the carrots aside.
Dan duw je die wortels aan de kant.
You cut some more and then you separate.
En dan snij je er nog meer door en die je hebt doorgesneden, die leg je dan aan de kant.
The primary meaning of the word holiness and to say that God is holy means that God is separate.
De belangrijkste betekenis van de uitspraak God is heilig is dit, dat hij anders is, dat hij afgescheiden is.
And you say, yes, brother Paul, he's separate from sin.
Ja, dan zegt u, hij is afgescheiden van de zonde.
No.
Nee.
He's separate from everything.
Hij is afgescheiden van al het andere.
He is unique.
Hij is volkomen uniek.
There is no one like the Lord at all.
Er is helemaal niemand die is zoals hij.
He stands alone.
Hij staat daarin volkomen alleen.
And he's holy in everything.
En hij is heilig in alles.
His power is holy.
Zijn macht is heilig.
Because there's no one powerful like the Lord.
Want niemand is zo machtig als hij.
His love is holy.
Zijn liefde is heilig.
Because no one loves like God loves.
Omdat niemand lief heeft zoals God lief heeft.
His person is holy.
Zijn persoon is heilig.
No one is as mysterious and great in person as God in three persons, the Father, Son and Holy Spirit.
Omdat niemand zo mysterieus en zo ondoorgrondelijk is als onze God die bestaat in Vader, Zoon en Heilige Geest.
It means that there is one and only one God.
Betekent dat er maar één en slechts alleen één God is.
And no one is like him.
En niemand is zoals hij.
No one is equal.
Niemand is aan hem gelijk.
No one enters into a conjunctive relationship with him.
Niemand die komt in een soort relatie met hem waarin ze op gelijke voet met hem staan.
To say for king and country and God is blasphemy.
Om te zeggen, wij doen dit voor de koning en voor ons land en voor God, dat is blasfemisch.
Because kings and countries are nothing compared to God.
Want koningen en landen stellen helemaal niets voor vergeleken bij God.
He is completely distinct.
Hij is volkomen onderscheiden.
All right, let me give you a theological question.
Ik wil u een theologische vraag stellen.
Which of these two creatures are more like God?
Welke van deze twee schepselen is meer als God? Lijkt meer op God?
These seraphim?
Deze serafs?
Are a worm crawling around on the ground outside.
Of een worm die buiten op de grond rondkruipt.
Which one is more like God?
Welke van die twee is meer als God?
The answer?
Het antwoord?
None of them.
Geen van hen.
God is not like us, just bigger.
God is niet zoals wij, alleen wat groter.
He's not like us at all.
Hij is op geen enkele wijze zoals wij.
Let me give you an example.
Laat me je een voorbeeld geven.
Who's taller?
Wie is langer?
Me.
Me.
I'm a.
I translate.
All right. He's arguing with me. But I want you to think about something. No, let me get someone to help me here. You, young man, come up here for a second. Just run up here. I'm not going to do anything to you, I promise. It's your brother. Everybody's your brother. How many brothers do you have? Come here. Okay, who's taller?
Wie is er langer?
So, since I'm maybe 20 centimeters, I don't know, taller than him.
Ik ben 20 centimeter langer ongeveer dan hij.
Can I boast and brag that I'm closer to the sun, S-U-N, than he is?
Kan ik erin roemen dat ik mij dichter bij de zon bevind dan hij?
Can I boast that I'm closer to Mars than he is?
Kan ik erover opscheppen dat ik mij dichter bij de planeet Mars bevind dan hij?
Can I say that I don't have to travel as far to go to the moon as he does?
Kan ik zeggen dat ik minder ver naar de maan hoef te reizen dan dat hij dat hoeft te doen?
That's absolutely ridiculous.
Dat is volkomen belachelijk.
To say that a seraphim is more like God than a worm is also ridiculous.
En om te zeggen dat een seraf meer is als God dan een worm is net zo belachelijk.
Because again, God is not like us, just bigger. He's not like anybody or anything at all.
Want God is niet zoals wij, alleen een beetje groter. Nee, hij is niet zoals iemand van ons.
Let me give you another example.
Laat me u nog een voorbeeld geven.
Moses comes there and he is speaking with God and God sends him to Egypt.
Mozes die ontmoet de Heere God en de Heere God spreekt tot hem en zegt tegen hem dat hij naar Egypte moet gaan.
And Moses says, okay, if I'm going to go to Egypt, at least I need to know your name.
En Mozes die zegt dan tegen de Heere, okay, Heer, als u wilt dat ik naar Egypte ga, dan moet ik tenminste weten wat uw naam is.
So he says, what is your name? What do I tell
them? Dus Mozes vraagt aan de Heere, okay, Heere, wat is uw naam? Wat zeg ik tegen hem?
And God says, I am who I am.
En de Heere die zegt tegen Mozes, ik ben die ik ben.
Now listen to what he's saying.
Nou luister goed naar wat hij zegt.
Does it talk about his eternity? Yes.
Spreekt dat over zijn eeuwigheid? Ja.
Does it communicate his immutability? Yes.
Betekent dat ook dat hij onveranderlijk is? Ja.
But there's something even more.
Maar er is ook nog iets anders.
He says, I am who I am.
Hij zegt, ik ben die ik ben.
Now let's say that a Martian comes down to Holland.
A Martian?
Little from Mars.
Oh.
Martian. An okay. Alien.
Een alien. Laten we ons voorstellen dat een Marsmannetje naar de aarde toe komt.
I understand that there are many living here already.
Ik begrijp dat er al heel veel hier wonen.
And he comes up to me.
En dat Marsmannetje komt naar mij toe.
And he says, "Who are you?"
En die zegt tegen mij, wie ben jij?
And I say, "Well, I am like him."
En ik zeg tegen het Marsmannetje, ik ben zoals hij.
Just taller.
Alleen een beetje langer.
And prettier.
En knapper.
Or I can say I am like him.
Of ik kan zeggen ik ben net als hij.
I can even say I am something like her.
Ik zou ook kunnen zeggen ja, ik lijk ook een beetje op haar.
If he asks me who I am.
Als hij mij vraagt wie ik ben.
I can point to over 6 billion examples of me.
Dan kan ik ongeveer 6 miljard voorbeelden van mijzelf geven.
You want to know who I am? Look at him.
Als je wil weten wie ik ben, kijk maar naar hem.
But when the question is posed to God.
Maar als deze vraag aan God wordt gesteld,
he cannot say, I am like him.
Dan kan de Heere God op geen enkele wijze zeggen, ik ben net als hij.
Or I am like that.
Of ik ben net als dat daar.
Because there is no one like the Lord.
Want er is helemaal niemand zoals de Heer.
And that is why images are such idolatry.
En dat is ook waarom afgodsbeelden of beelden van God zo'n afgoderij zijn.
Because they are a perversion of the true God.
Omdat het altijd een verderfelijk beeld is van wie God is.
But then 2000 years ago,
maar dan, 2000 jaar geleden.
Someone asked God, who are you?
Iemand heeft de Heere God gevraagd, wie bent u?
And he pointed down to Jesus of Nazareth.
En hij wees Jezus van Nazareth aan.
And for the first time in history,
en voor de eerste keer in de geschiedenis.
He said, I am like him.
Heeft hij gezegd, ik ben zoals hij.
What does it mean that God is holy?
Wat betekent het dat God heilig is?
Does it mean he's sinless?
Betekent dat hij zonder zonde is?
It communicates that truth.
Ja, dat zit er ook in.
But so far beyond it.
Maar er zit veel meer in.
It means that there is no one like him.
Het betekent dat er helemaal niemand is zoals hij.
That he is supreme.
Hij is boven alles en iedereen.
That he cannot be compared to anyone.
Hij is onvergelijkbaar.
And that he is worthy of absolutely everything there is.
En hij is het waard dat hij alles ontvangt, dat alles wat er is, dat voor hem is.
That is the reason for the Lord's prayer.
Dat is de reden dat de Heer Jezus ons dit heeft leren bidden.
In Matthew 6.
Matthäus hoofdstuk 6.
How does it start out?
Hoe begint het, onze Vader?
Our Father who art in heaven.
Onze Vader die in de hemelen zijt.
Holy or hallowed be thy name.
Uw naam worde geheiligd.
What is Christ praying?
Wat bidt de Heer Jezus daar?
Because he follows up with thy kingdom come, thy will be done.
Het vervolgt met uw koninkrijk komen en uw wil geschieden.
He is praying this.
Hij bidt dit.
That everyone recognize reality as reality is.
Dat iedereen zal gaan beseffen de werkelijkheid zoals de werkelijkheid is.
That everyone recognize that God stands alone.
Dat iedereen tot de erkenning komt dat de Heere God volkomen uniek is.
And that in the heart of everyone God might be supreme.
En dat in het hart van iedereen de Heere God boven alles staat.
That everyone who breathes breathes only for him.
Dat iedereen die ademhaalt alleen maar ademt voor hem.
That every beat of the heart be for him.
Dat elke hartslag van het hart voor hem is.
That every breath be worship to him.
Dat elke ademtocht aanbidding voor hem is.
That everything that we do be for him and according to his will.
Dat alles wat wij doen, dat we dat voor hem doen en overeenkomstig zijn wil.
That is the reason you were created.
Dat is de reden waarvoor u bent geschapen.
For the glory and good pleasure of God.
Voor de eer en het welbehagen van de Heere God.
And the only true reality is that he is everything.
En de enige werkelijkheid is dat hij alles is.
He is worthy of everything and everything ought to be done for him.
Hij is alles waard en alles behoort voor hem te worden gedaan.
Now let's go back to my wife for a moment.
Nou, laten we nog eens terugdenken aan mijn vrouw.
Even though I said what I said, and even though there is truth in it.
Ook al heb ik gezegd wat ik heb gezegd, en daar zit ook waarheid in.
My primary motivation for kissing my wife.
Mijn hoofdreden om mijn vrouw te zoenen.
Has nothing to do with my wife.
Heeft eigenlijk niets te doen met mijn vrouw.
I show affection to my wife. For the glory of God.
Ik toon liefde aan mijn vrouw tot eer van God.
Because it pleases him.
Omdat dat hem welgevallig is.
I do not lie.
Ik lieg niet.
Not just because lying is wrong.
Niet hoofdzakelijk omdat liegen verkeerd is.
But because it does not glorify God.
Maar omdat dat de Heere God niet verheerlijkt.
You see, everything we do has to have a chief end or a grand purpose and design.
Alles wat wij doen, dat moet een hoofddoel hebben. Dat moet volgens een bepaald hoofdontwerp en plan zijn.
Jonathan Edwards said that every reasonable creature must have a reason for what he does.
Jonathan Edwards die heeft gezegd dat ieder redelijk mens een reden moet hebben voor alles wat hij doet.
And if he is a reasonable creature, he will choose the highest reason.
En als de mens een redelijk wezen is, dan zal hij kiezen voor de hoogst mogelijke reden.
And the highest reason for doing anything is the glory of God.
En de allerhoogste reden om wat dan ook en alles te doen is de eer en de verheerlijking van God.
Now let me close by saying this.
Nou, ik wil afsluiten met dit.
Christianity has rules.
In het christendom bestaan regels.
It has commands.
En het heeft ook te maken met geboden.
It has precepts and statutes.
Het heeft voorschriften en bepalingen.
But you can be very careful keeping all these things.
Je kunt heel oplettend zijn en je heel veel zorgen maken dat je je aan al die dingen houdt.
You can be very careful to be obedient in all the rules.
Je kunt heel zorgvuldig zijn in het naleven van al die regels.
And still not be holy.
En nog steeds niet heilig zijn.
Because holiness means that your heart is separated unto God.
Want heiligheid betekent dat jouw hart is afgescheiden voor de Heere God.
And that the rules you keep for God.
En dat de regels waar je aan houdt, dat je je daaraan houdt voor God.
And the laws you obey out of love for God.
En dat de wetten die jij wil volgen en gehoorzamen, dat je die wetten gehoorzaamt uit liefde voor de Heere God.
The power of this is amazing.
En de kracht hiervan is onvoorstelbaar.
But you cannot be carried away by this.
Maar je kunt hier niet in meegenomen worden.
If you just have a meager, nominal knowledge of God.
Als je slechts een heel magere en minimale kennis hebt van de Heere God.
Now tomorrow morning I'm going to come back in here and I'm going to show the practical side of holiness.
Nou, morgenochtend dan zullen we hier weer zijn en dan ga ik tot u spreken over de praktische kant van de heiligheid van God en de heiligheid.
And I'm going to talk about our mind.
En dan ga ik praten over ons verstand.
And our eyes.
En onze ogen.
And our mouth.
En onze mond.
And our ears.
En onze oren.
And our hands.
En onze handen.
And our feet.
En onze voeten.
And our bodies.
En onze lichamen.
Of how the Bible sets forth that we ought to live separated unto Him.
En over hoe de Bijbel ons laat zien dat wij ook afgescheiden behoren te leven, afgescheiden voor Hem.
But know this.
Maar dit moet u weten.
Holiness is the most joyful life that you could imagine.
Heiligheid is het meest vreugdevolle leven dat u zich maar kunt voorstellen.
I know that there are some people.
Ik weet dat sommige mensen zijn.
Who think that holiness means that you walk around with your head down and you're weeping and sad all the time.
Dat heiligheid betekent dat je voortdurend met een gebogen hoofd rondloopt en dat je droevig bent en aan één stuk door aan het huilen bent.
When they say that, I have great questions about their piety.
Nou, als ze zeggen dat heiligheid is, dan heb ik grote vragen bij hun vroomheid.
Why is it so sad for you to do the will of God?
Waarom is het zo droevig om de wil van God te doen?
Why is your life such a burden?
Waarom is je leven zo'n last?
Does not God have all wisdom?
Heeft God niet alle wijsheid?
And does not God love his people more than it could ever be described?
En heeft de Heere God zijn volk niet meer lief dan we ooit kunnen omschrijven?
Then should his will be a burden to his people?
Kan zijn wil dan een last zijn voor zijn volk?
No.
Nee.
When I know a lot of you've seen my sermons.
Ik weet dat er onder u zijn die mijn preken hebben gezien.
And sometimes on YouTube I look like the meanest man who ever walked the planet.
En soms op YouTube dan lijk ik wel de meest gemene man die ooit op deze aardbodem heeft rondgewandeld.
I don't know why my sermons about love never make it to the YouTube.
Ik weet niet hoe het komt dat mijn preken over liefde het nooit halen tot op YouTube.
But I want you to know this.
Maar ik wil wel dat je dit weet.
If you're walking around sad and morbid and weeping.
Als jij door het leven gaat, droevig en terneergeslagen en huilende.
And you do it only for a short season because God is doing something in your life, that can be biblical.
Nou, als dat zo is voor een korte periode omdat God iets doet in je leven, dat kan zijn dat het van de Heer is.
But if your life as a style of life is not marked by joy, you've got problems.
Maar als jouw leven en jouw levensstijl, jouw leven in het algemeen niet gekenmerkt wordt door vreugde, dan heb je problemen.
Because the fruit of the Spirit is love, joy.
Want de vrucht van de geest is liefde en vreugde.
And the joy of the Lord is to be our strength.
En de vreugde van de Heere is onze kracht.
And it was for the joy set before him that Christ went to the cross.
En het is vanwege de vreugde welke voor hem lag dat de Heer Jezus ook het kruis heeft gedragen.
So the life I'm going to talk about tomorrow.
Dus het leven waar ik morgen over ga spreken.
Is not a slavery unto sadness.
Dat is niet een soort slavernij aan de droevigheid.
But it is a liberation unto joy unspeakable.
Maar het is een bevrijding tot die onuitsprekelijke vreugde.
Let's pray.
Laten we bidden.
Father, I come before you and I ask you, Lord, to teach your people. I ask you that they would, Lord, not only hear this word. But by your grace they would receive it. That in their hearts, Lord, you would be everything. Because I know if their heart is set right to serve only you, that everything else will fall into its place. If they are driven by your beauty, your holiness, your goodness, your kindness, your mercy, your unconditional love, it will not be a burdensome thing to keep your commands. That you have come to give us life. And life in abundance. Oh God, if no one else does, Lord, I testify here tonight that for me you have been a great and a gracious God. That your blessings have been without number. That you have not failed. Not one of all the good words you have ever spoken has failed. That your promises are exceedingly great. And your joy is everlasting. And your love is everlasting on those who fear you. Lord, bless your people. Bless your people. In Jesus' name, amen.
Amen.